Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Goed, we zitten midden in de afleveringenserie over de Medici's en dit wordt eigenlijk een soort extra aflevering die geheel in het teken zal staan van de Pazzi-samenzwering en de nasleep daarvan. De Pazzi-samenzwering is een ongelooflijk belangrijk moment in de geschiedenis van de Medici's en Florence in het algemeen. En toevallig, op de dag dat deze aflevering uitkomt, is het precies 547 jaar geleden dat deze plaatsvond. Je kunt eigenlijk heel simpel zeggen dat als op de 26e april 1478 de dingen anders waren gelopen dan ze gelopen zijn, en dat heeft echt maar een haar gescheeld, de Medici's weliswaar nog steeds een plek in de geschiedenisboeken hadden gekregen, maar dat die veel minder prominent zou zijn geworden als dat uiteindelijk gebeurd is. En daarom wil ik wat uitgebreider bij dit alles stilstaan. Hierom, en ook gewoon omdat het een spannend verhaal is vol onverwachte wendingen. Ik zal in deze aflevering eerst nog wat achtergronden geven van de samenzwering, daarna de daadwerkelijke gebeurtenissen beschrijven en uiteindelijk de nasleep bespreken. Goed, om te beginnen even recapituleren. In de vorige twee afleveringen is besproken hoe de Medici's uitgroeiden van een bankiersfamilie van vrij eenvoudige komaf tot de machtigste familie van Florence die in principe alles bepaalde wat in de stad gebeurde. Cosimo de Medici was degene die de macht in handen had gekregen, zijn zoon Piero consolideerde die op vakkundige wijze tijdens de korte tijd dat hij het hoofd van de familie was en na zijn dood was het de beurt aan zoon Lorenzo. In de vorige aflevering heb ik de jeugd en eerste jaren van zijn tijd als de facto leider van Florence besproken, waarbij het goed is om nogmaals te benadrukken dat dat hele leiderschap van de Medici's in principe niet wettelijk was vastgelegd. De Medici's hadden geen officiële titel die hen tot heerser van Florence maakte of iets dergelijks, maar in de praktijk hadden zij het wel voor het zeggen. Daarnaast zijn in de vorige aflevering enkele personen die een rol in de Pazzi-samenzwering zouden spelen geïntroduceerd, te weten paus Sixtus IV en een aantal leden van de Pazzi-familie, de familie naar wie de samenzwering vernoemd is. Als je die aflevering nog niet geluisterd hebt, dan is het misschien wel handig om dat eerst even te doen, want anders mis je enige achtergrond. Niet dat dat per se allemaal heel noodzakelijk is hoor, maar het kan wel helpen. Goed. Zo'n beetje halverwege de jaren 70 van de 15e eeuw hadden de Medici's zo op het oog de macht heel stevig in handen in Florence. Maar er waren nog steeds genoeg mensen die hier verandering in wilden zien of die op een andere manier gedoetjes hadden met de Medici's. En dat was om te beginnen paus Sixtus IV. Want tussen hem en Lorenzo de Medici speelde eigenlijk een hele rits aan kleine ruzies die steeds verder geëscaleerd waren. Het ging, zoals in de vorige aflevering verteld, onder andere om de stad Imola, die de paus had aangekocht voor een van zijn neefjes, terwijl Lorenzo de Medici daarvoor eigenlijk al een akkoord had om de stad te kopen. Toen Lorenzo vervolgens lang twijfelde of de Medici-bank het bedrag dat nodig was om de stad aan te kopen wel wilde voorschieten, had de paus de Medici-bank ontslagen als pauselijke bankier en een andere Florentijnse bankiersfamilie die positie gegeven. Wat de verhoudingen ook geen goed deed, was dat de paus geregeld had dat een ander neefje getrouwd was met de dochter van de hertog van Urbino, die al jarenlang een trouw bondgenoot van de Medici's was, maar waarvan het nu nog maar de vraag zou zijn welke kant hij zou kiezen in geval van conflict. Ook het feit dat Sixtus de Vierde na zijn verkiezing geweigerd had om Giuliano de Medici, het broertje van Lorenzo, tot kardinaal te benoemen speelde mee. En daarnaast hadden ze ook ruzie over een aantal bisschopszetels die vakant waren in Florentijns gebied, zoals de bisschopszetels van Pisa en Florence zelf. Sixtus de Vierde wilde daar zijn eigen mensen benoemen, maar Lorenzo de Medici had daar heel andere ideeën over. Uiteindelijk wist Lorenzo gedaan te krijgen dat zijn schoonbroer benoemd werd tot bisschop van Florence, maar de paus benoemde Francesco Salviati, een goede vriend van de Pazzi-familie, tot aartsbisschop van Pisa en dit weer tot woede van de Medici's. Lorenzo de Medici verbood daarop Salviati om Florentijns grondgebied te betreden en aangezien Pisa onder Florence viel, kon de bisschop dus jarenlang niet naar zijn diocese afreizen, wat weer leidde tot grote woede bij zowel de bisschop als de paus. Kortom, de zaken liepen niet zo heel erg lekker tussen de paus en Lorenzo de Medici. Kijk, niks van dit alles was op zichzelf allemaal onoplosbaar of zo, maar er was na verloop van tijd wel sprake van een heel flinke optelsom. In Florence zelf borrelde er vooral ongenoegen bij een aantal aristocratische families die weliswaar behoorlijk rijk waren, maar qua politieke invloed de tweede viool speelden. De belangrijkste in deze groep was de Pazzi-familie. Zoals verteld had de Pazzi-familie de rol van bankier van de paus overgenomen van de Medici-bank en zag daarin een duidelijk teken dat de Medici's aan het verzwakken waren, aangezien zij het nu moesten doen zonder de enorme inkomstenstroom van hun filiaal in Rome. Daar zit ook best iets in overigens, want de Romeinse afdeling van de Medici-bank was de meest lucratieve van alle filialen. Het hoofd van de familie, Jacopo de Pazzi, en zijn neefje Francesco de Pazzi hadden bovendien de indruk dat de Medici's door alle ontwikkelingen die rondom Florence gaande waren, nog verder verzwakt waren. Van de hertog van Urbino was zoals gezegd sowieso onzeker in hoeverre die nog een bondgenoot was van de Medici's en ook de alliantie die Florence met Milaan had, had deuken opgelopen. Ten eerste doordat de hertog van Milaan besloten had om Imola aan de paus te verkopen in plaats van aan de Medici's, maar ook omdat een onderdeel van die deal was dat de buitenechtelijke dochter van de hertog van Milaan zou trouwen met het neefje van de paus dat Imola kreeg. En dus was het opeens helemaal niet zo zeker of ook Milaan wel de kant van de Medici's zou kiezen in geval van conflict. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, de Pazzi's roken opeens een kans om de macht in de stad te grijpen. En natuurlijk was dit niet de eerste keer dat er een plan gemaakt werd om de Medici's aan te vallen. Ten tijde van Piero de Medici was er ook een poging hiertoe gedaan, maar dit was compleet mislukt, zoals verteld in deel 2. En dus was het zaak om alles dit keer goed voor te bereiden. Dus nadrukkelijk niet het hoofd van de Pazzi-familie, want die wist in eerste instantie van niks. Francesco de Pazzi benaderde in het diepste geheim Girolamo Riado, dat was het neefje van Sixtus de Vierde die Imola gekregen had, en Francesco Salviati, de bisschop die Pisa niet in mocht. En met zijn drieën werkten ze een plan uit om Lorenzo en Giuliano de Medici te vermoorden en daarna de macht in Florence over te nemen. De condottiere Gian Battista de Montesecco werd intussen in het geheim ingehuurd om op het moment suprême met zijn leger een aantal strategische plekken te bezetten om eventueel verzet bij voorbaat in de kiem te smoren. De bedoeling was namelijk dat dit alles zonder al te veel bloedvergieten zou verlopen. Militair verzet werd trouwens niet echt verwacht. Ten eerste omdat de samenzweerders ervan uitgingen dat de bevolking van Florence in opstand zou komen tegen de Medici's als Lorenzo en Giuliano dood waren. En daarnaast was de dichtstbijzijnde mogelijke bondgenoot van de Medici's die de beschikking had over een leger, de hertog van Urbino, en die stond aan de kant van de samenzweerders. Lang is door historici gedacht dat de hertog van Urbino geen weet had van de hele samenzwering, maar in 2004 werd in een archief een manuscript gevonden dat geschreven was in geheimtaal. En toen die geheimtaal eenmaal ontcijferd was, bleek dat de hertog van Urbino van alles op de hoogte was en zelfs beloofd had om 600 soldaten te leveren om de orde te bewaken. Nou, toen het plan in grote lijnen rond was, reisde het drietal naar Rome om het voor te leggen aan de paus. Alleen Sixtus de Vierde die reageerde nogal voorzichtig. Hij liet duidelijk merken dat hij Lorenzo de Medici een respectloze slechterik vond, maar benadrukte ook dat hij als paus natuurlijk niet kon goedkeuren dat er bloedvergieten plaats zou vinden. En ja, dat was voor de samenzweerders wel een wat moeilijk antwoord natuurlijk, want het vermoorden van de Medici-broers was min of meer het kernpunt van het plan. Nou, volgens een ooggetuige vroeg een van de samenzweerders daarop aan de paus iets in de trant van of hij ermee kon leven dat het plan bestond en dat de samenzweerders het zo goed mogelijk zouden proberen uit te voeren. En daarop schijnt de paus gezegd te hebben dat hij daar wel mee kon leven. Dat was nog steeds allemaal best wel vaag, maar voor de samenzweerders was dat een ja. Laat echter wel duidelijk zijn dat Sixtus de Vierde zich door zijn bewust vage antwoorden niet direct gecommitteerd had aan de hele samenzwering en hij had ook geen directe steun beloofd. Je kunt daarmee dus ook niet zeggen dat hij een onderdeel van het complot was. Ja, tegelijkertijd valt natuurlijk ook niet te ontkennen dat de paus wel precies wist wat de bedoeling was, natuurlijk. Hierna werd ook het hoofd van de Pazzi-familie op de hoogte gesteld. Maar Jacopo de Pazzi reageerde in eerste instantie nogal terughoudend en zou gezegd hebben dat het hele plan nooit zou werken. Pas toen hem verteld werd dat de paus zijn zegen had gegeven, wat wel een beetje een optimistische weergave van de werkelijkheid was, ging Jacopo akkoord, al lijkt het erop dat hij nooit echt overtuigd is geweest. Maar goed, het plan werd nu in werking gesteld. Het idee was simpel gezegd om Lorenzo en Giuliano de Medici te vermoorden op het moment dat zij de mis bijwoonden in de Dom van Florence. Voor de praktische uitvoering daarvan werden twee priesters bereid gevonden om Lorenzo de Medici neer te steken. Eén van hen was afkomstig uit Volterra en had dus nog een appeltje te schillen met Lorenzo voor wat die zijn stad had aangedaan. Meer hierover in aflevering 2. Een aan de Pazzi's gelieerde aristocraat genaamd Bernardo Bandini en Francesco de Pazzi zelf zouden Giuliano voor hun rekening nemen. Het moment dat de priester die de mis leidde de hostie in de lucht hield, zou het teken zijn waarop ze in actie zouden komen. Tegelijkertijd zou Salviati met een klein leger aan huurlingen naar het Palazzo Signoria gaan en daar de Signoria afzetten. De dag waarop alles moest plaatsvinden werd enkele keren uitgesteld, maar uiteindelijk werd besloten dat het op zondag 26 april, de vijfde zondag na Pasen, moest gaan gebeuren. Hoe een en ander precies verlopen is die dag, is vrij goed na te gaan, aangezien een ooggetuige, die naar eigen zeggen naast Lorenzo de Medici stond, de dichter Angelo Politiano, vlak erna een verslag schreef, al moet ik hier wel meteen bij zeggen dat Politiano een goede vriend van Lorenzo de Medici was en waarschijnlijk dus bepaald niet objectief was. Het is dus ook niet uitgesloten dat hij de gebeurtenissen hier en daar misschien wel wat aangedikt heeft, want dat was iets wat sowieso na afloop gebeurd is. Maar goed, dat even terzijde. Op de ochtend van de 26e april gingen de Medici-broers apart van elkaar naar de Dom. Lorenzo nam vlakbij het altaar plaats en de twee priesters positioneerden zich achter hem. Giuliano die was bij de deuren blijven staan. Francesco de Pazzi en Bernardo Bandini die stonden min of meer naast hem. Giuliano kende hem beiden natuurlijk vrij goed en het is dus niet ondenkbaar dat hij ze gedag heeft gezegd of misschien zelfs wel een praatje met ze heeft gemaakt. De dienst die begon en verliep verder zonder bijzonderheden, maar toen kwam het moment dat de priester de hostie aan de kerkgangers toonde. Bernardo Bandini trok op dat moment meteen zijn dolk en stak daarmee Giuliano de Medici in het hoofd met zo'n kracht dat de schedel van Giuliano na verluid openspleet in een golf van bloed. Francesco de Pazzi had ondertussen ook een mes getrokken en begon als een dolle op Giuliano in te steken. Hij ging dusdanig tekeer dat hij in al zijn furie ook zichzelf verwondde. En terwijl dit alles gaande was, hadden ook de priesters bij Lorenzo hun wapens getrokken. Een van hen legde zijn hand op de schouder van Lorenzo om zijn dolkstoot extra kracht bij te zetten, maar dat bleek een cruciale fout. Lorenzo werd door de aanraking afgeleid en draaide automatisch zijn hoofd om te kijken wie of wat hij voelde. En deze kleine beweging in een split second redde zijn leven. Want door het draaien van zijn hoofd miste het mes van de priester en in plaats van dat Lorenzo in zijn hals werd gestoken, hield hij slechts een kleine snee eraan over die weliswaar heel flink bloedde, maar zeker niet levensbedreigend was. Lorenzo deinsde meteen terug en trok zijn zwaard. Rondom hem ontstond meteen een enorme chaos. De priesters die hadden door dat hun poging mislukt was en die renden weg. En de vrienden van Lorenzo die snelden naar zijn zijde en omsingelden hem zodat niemand bij hem kon komen. Maar Lorenzo die bedacht zich geen moment en die wist dat hij weg moest komen. En hij rende naar de sacristie. Bernardo Bandini die had van een afstandje gezien wat er aan het gebeuren was en die rende nu naar voren om Lorenzo te onderscheppen. Hij probeerde hem neer te slaan met een zwaard, maar een vriend van Lorenzo wierp zich ertussen en redde daarmee Lorenzo ten koste van zijn eigen leven. En zo wist Lorenzo de sacristie te bereiken, gevolgd door een aantal vrienden. Ze barricadeerden de deur en daarna onderzochten ze zijn wond, terwijl ze probeerden om op een rijtje te krijgen wat er allemaal gebeurd was. Die wond die was zoals gezegd niet heel ernstig, al zogen zijn vrienden die wel zoveel mogelijk uit voor het geval dat de dolk waarmee hij geraakt was vergiftig was. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ondertussen was in de dom zelf de chaos natuurlijk compleet en mensen vluchtten in paniek de kerk uit. Lorenzo die was intussen weer wat bijzinnig gekomen en realiseerde zich dat Giuliano nog ergens binnen was. Tijd om te zoeken was er echter niet en om heel eerlijk te zijn, dat had ook weinig zin gehad. Giuliano de Medici had de aanslag niet overleefd. Na afloop bleek dat hij met niet minder dan 19 messteken vermoord was. Na enige tijd smokkelden de vrienden Lorenzo de kerk uit en brachten hem naar het Medici-paleis. Op dat moment wist Lorenzo dus nog niet wat met zijn broer gebeurd was, al zou hij dat snel genoeg horen. Want de hele stad was inmiddels in rep en roer. En dat kwam ook omdat het tweede deel van het plan inmiddels ook in volle gang was. Want terwijl de mis bezig was, was bisschop Salviati met een groep gewapende huurlingen naar het Palazzo Signoria gegaan en had daar een onderhoud met de Gonfaloniere geëist, zeggende dat hij een belangrijk bericht van de paus had. Die Gonfaloniere, dat was op dat moment Cesare Petrucci. En die naam, die herinner je je misschien nog wel van deel 2. Petrucci was namelijk burgemeester geweest van Prato toen die stad werd ingenomen door een Napolitaans leger dat geleid werd door tegenstanders van de Medici. En had toen eigenhandig ervoor gezorgd dat de inwoners van Prato in opstand waren gekomen en de samenzweerders waren gedood. Destijds was Lorenzo de Medici hem zeer dankbaar geweest en dat had zich dus uiteindelijk geuit in een positie als Gonfaloniere. En dit zou echt van cruciaal belang blijken. Petrucci en de rest van de Signoria waren net aan het eten toen ze hoorden dat Salviati gearriveerd was. Daardoor ontving Petrucci de bisschop pas enig tijd later, toen ze klaar waren met eten. De huurlingen die werden ondertussen naar een aparte kamer in het gebouw gebracht en een andere handlanger van Salviati die wachtte op de gang. Het viel Petrucci na verluid meteen op dat Salviati nogal een gespannen indruk maakte en ook een nogal warrig verhaal vertelde waarbij hij constant naar de deur aan het loeren was. Petrucci voelde dat er iets niet in de haak was en riep de stadswacht erbij. En daarop raakte Salviati eigenlijk gewoon in paniek. Hij rende naar de deur, gooide die open en schreeuwde om zijn eigen gewapende huurlingen. Maar die zaten dus elders in het gebouw. En die huurlingen die hoorden de bisschop wel en wilden hem ook te hulp komen. Maar de kamer waarin ze zich bevonden kon van binnenuit niet geopend worden. En dus zaten ze op dat moment vast. Toen de bisschop zich realiseerde dat de huurlingen hem niet te hulp kwamen, zette hij het maar gewoon op lopen. En Petrucci zette meteen de achtervolging in. Op de gang kwamen ze de handlanger van Salviati tegen. Die trok zijn wapen, maar Petrucci wist hem met een duw uit balans te brengen, greep een ijzeren spit dat daar toevallig stond en wist daarmee de bisschop en zijn handlanger weg te jagen. Ondertussen probeerden de huurlingen uit te breken. De leden van de Signoria die waren inmiddels ook gealarmeerd en sloten de deuren met kettingen af en anderen snelden de toren van het palazzo in om de bel te luiden om de Florentijnse bevolking op te roepen voor een balia. In rap tempo verzamelden de burgers van Florence zich vervolgens op het piazza voor het Palazzo Signoria. En daar verscheen op dat moment ook Jacopo de Pazzi met enkele tientallen gewapende medestanders. Ze riepen de burgers op om in verzet te komen tegen de Medici's, maar de reactie van het verzamelde volk was eigenlijk vrij lauw. Waarschijnlijk omdat op dat moment onduidelijk was wat er nu eigenlijk allemaal precies aan de hand was. Wat zeker ook meespeelde, was dat leden van de Signoria vanuit het Palazzo Signoria de Pazzi-soldaten bekogelden met stenen. Waarmee voor iedereen duidelijk werd dat het bestuur van Florence zich tegen de verzamelde soldaten keerde. En dat weerhield ook veel burgers wellicht ervan om partij te kiezen. In elk geval, van een volksopstand waar de samenzweerders van uitgingen dat die zou ontstaan, was echt geen sprake. Jacopo de Pazzi, die zoals gezegd waarschijnlijk nooit echt een groot voorstander van de hele samenzwering was geweest, kreeg op dat moment wel door dat het allemaal niet liep zoals gewenst. Misschien had hij inmiddels ook al gehoord dat Lorenzo de Medici nog in leven was, wie zal het zeggen. Maar dat gevoel werd nog sterker toen tientallen gewapende Medici-aanhangers verschenen. Die bestormden het Palazzo Signoria en slachtten de daar aanwezige huurlingen binnen enkele minuten af. Toen ze weer buiten kwamen, hadden ze de hoofden van een paar van die huurlingen op speren gestoken. Jacopo de Pazzi die wist op dat moment genoeg en trok zich razendsnel terug naar zijn eigen paleis en zo snel als hij kon vluchtte hij daarna Florence uit. In de stad zelf was de verwarring inmiddels compleet en de meest wilde geruchten gingen rond. Lorenzo wist de boel enigszins te kalmeren door op het balkon van het Medici-paleis te verschijnen. Hij wist inmiddels van de dood van zijn broer, maar riep desondanks op tot kalmte. Maar dat had echter het tegenovergestelde effect. De bevestiging dat Lorenzo de Medici nog in leven was, maar dat zijn broertje op beestachtige wijze vermoord was, midden in de Dom, maakte dat de Medici-aanhang wraak wilde. Even tussendoor, de afrekening die hierna plaatsvond, die is behoorlijk gruwelijk. Ik ga gewoon vertellen wat er gebeurd is, maar als je dit liever niet hoort, skip dan door naar 24 minuten en 42 seconden. Een woedende massa van Florentijnen trok nu naar het stadspaleis van de Pazzi's en bestormde dat. Jacopo was zoals gezegd inmiddels gevlucht, maar Francesco de Pazzi werd in zijn bed aangetroffen, gewond aan zijn dij, wat hij zelf had gedaan in zijn furie om Giuliano de Medici neer te steken. Hij werd van zijn bed gelicht en naakt door de straten van de stad gesleept naar het Palazzo Signoria. Daar oordeelde Petrucci dat hij meteen geëxecuteerd moest worden en dus werd hij naakt opgehangen uit een van de ramen van het Palazzo Signoria. Bisschop Salviati werd vlak daarna ook gearresteerd en ook uit een raam opgehangen. Nog 20 anderen, waarvan vermoed werd dat zij betrokken waren bij de aanslag, werden diezelfde dag nog gedood. De twee priesters die Lorenzo hadden moeten vermoorden, werden een paar dagen later gevonden in een abdij. Ze werden naar buiten gesleept, hun kleren werden afgetrokken, ze werden geslagen, hun geslachtsdelen werden afgehakt en daarna werden ook zij opgehangen. Jacopo de Pazzi was er zoals gezegd in geslaagd om te vluchten uit de stad, maar werd al snel opgepakt en teruggebracht. Hij werd gemarteld en uiteindelijk ook uit een van de ramen van de Signoria opgehangen, naast het inmiddels rottende lichaam van bisschop Salviati. Jacopo de Pazzi werd uiteindelijk begraven, maar het lichaam werd al snel weer opgegraven en in een greppel gegooid. Daar werd het vervolgens weer gevonden en nogmaals door de straten van de stad gesleept. En uiteindelijk werd het voor de deuren van het Pazzi-paleis neergegooid, waarbij het als een soort lugubere grap als deurklopper werd gebruikt. Uiteindelijk werd het lijk door een uitzinnige menigte in de Arno gegooid, maar een stel kinderen wist het daar weer uit te vissen en hing het in een boom en sloegen erop los met stokken net zo lang tot het lichaam in stukken uiteenviel, waarna ze de resten wederom in de rivier gooiden. Ook Bernardo Bandini had in eerste instantie weten te ontsnappen en wist zelfs uit Italië weg te komen, maar werd uiteindelijk gearresteerd in Constantinopel en uitgeleverd. Op 29 december 1479 werd ook hij opgehangen in Florence. Leonardo da Vinci die was op dat moment in Florence en heeft een tekening hiervan gemaakt en een plaatje daarvan vind je op Instagram en Facebook. In totaal werden in de maanden na de aanslag 80 mensen geëxecuteerd en zelfs in 1481 werden nog 3 mensen opgehangen vanwege betrokkenheid. De orgie van geweld direct na de aanslag hield enkele dagen aan en was in feite voor velen een excuus om oude rekeningen te vereffenen. Volgens Machiavelli lagen de straten vol met menselijke resten. Lorenzo de Medici die hield zich bij dit alles behoorlijk afzijdig. Om te beginnen omdat hij herstellende was van zijn verwonding, maar ongetwijfeld ook omdat hij het ergens ook weer niet heel erg vond dat op deze manier wraak werd genomen op zijn vijanden. Het is ook niet alsof hij de woedende burgers smeekte om genadig te zijn of zo, of dat hij diegenen die zich schuldig maakten aan mishandelingen of moordpartijen liet vervolgen. Wel wist hij voor elkaar te krijgen dat een aantal familieleden van de samenzweerders die overduidelijk van niks hadden geweten niet gedood werden, waaronder een neefje van de paus en ook zijn schoonbroer werd gespaard. Hij was namelijk een vriend van Lorenzo geweest en had niks te maken gehad met de samenzwering, al werd hij wel uit de stad verbannen. Dat laatste gold sowieso voor de Pazzi-familie, want in de maanden na de aanslag werden alle Pazzi's voor eeuwig uit Florence verbannen en hun landerijen en bezittingen werden geconfiskeerd. Er kwam een verbod op het gebruik van het Pazzi-wapenteken en alles wat aan de Pazzi's herinnerde, tot straatnamen aan toe, werd verwijderd. Dat ging zo ver dat zelfs de achternaam Pazzi werd verboden. En degenen die die naam hadden, ook als ze echt helemaal niks met het hele gebeuren te maken hadden gehad, ja, die moesten maar een andere naam kiezen. Maar hiermee is het hele verhaal nog niet klaar. In Rome was paus Sixtus IV werkelijk buiten zichzelf van woede toen hij hoorde dat het plan mislukt was. En de executie van bisschop Salviati greep hij aan om zijn eigen rol hierin zoveel mogelijk te verhullen, door er vooral de nadruk op te leggen dat het executeren van een geestelijke alle perken te buiten ging. Lorenzo de Medici en met hem de hele stad Florence werden geëxcommuniceerd, dus uit de katholieke kerk gegooid, en dat hield concreet onder andere in dat er geen katholieke diensten meer gehouden mochten worden, dat alle bezittingen van mensen in de stad verbeurd waren verklaard en dat Florentijnen die overleden sowieso naar de hel zouden gaan. En tegelijkertijd confiskeerde hij alle bezittingen van de Medici-bank in Rome en eiste uitlevering van Lorenzo de Medici. De Florentijnen waren hier in eerste instantie allemaal niet zo van onder de indruk. Er werd een bijeenkomst van voorname burgers georganiseerd in de Dom en daarin werd een verklaring opgesteld waarin gesteld werd dat de executies gewoon gerechtvaardigd waren geweest. Ook de bisschop van Florence en andere bisschoppen uit steden die onder Florentijns gezag stonden schaarden zich hierachter. En er werd zelfs een proclamatie uitgegeven waarin paus Sixtus IV zelf geëxcommuniceerd werd. Maar punt was, daarmee escaleerde de boel alleen maar verder. Sixtus IV die verklaarde daarop namelijk de oorlog aan Florence en hij wist bovendien Napels aan zijn kant te krijgen, terwijl Florence helemaal alleen stond. De schoonfamilie van Lorenzo, de Orsini's, die stuurde wel een paar honderd soldaten, maar los van dat kwam er heel weinig hulp. Milaan, de belangrijkste bondgenoot van Florence, had op dat moment te maken met interne problemen en kon slechts een kleine legermacht missen en Venetië wilde zich überhaupt niet met de hele kwestie bemoeien. Een Napolitaans leger viel na enige tijd Florentijns gebied binnen, gesteund door een troepenmacht van de hertog van Urbino. De Milanezen die trokken zich daarop gelijk terug evenals de hertog van Ferrara die zich in eerste instantie wel aan de kant van Florence had geschaard. En eigenlijk begon de situatie er nu opeens heel erg slecht uit te zien. Op het Toscaanse platteland werd naar hartelust geplunderd en in Florence zelf raakte langzaam maar zeker het voedsel op. En de burgers die werden dan ook steeds wanhopiger. Het hielp daarbij niet dat ook nog eens het gerucht rondging dat de pest in de stad was uitgebroken. In deze wanhopige situatie, waarbij van geen enkele kant hulp leek te komen, leken Florence en de Medici's simpelweg reddeloos verloren. Maar daarop nam Lorenzo de Medici het heft in eigen hand. In het geheim verliet hij Florence en scheepte in Pisa in op een schip naar Napels. Hij liet een brief achter voor de Signoria waarin hij verklaarde dat hij zichzelf ging aangeven om Florence te redden. Toen de leden van de Signoria dit lazen, zou een groot deel van hen volgens hun ooggetuigen spontaan in huilen zijn uitgebarsten. Want de koning van Napels, die zou Lorenzo gegarandeerd arresteren en uitleveren aan de paus, en Sixtus de Vierde zou hem ongetwijfeld terecht laten stellen. Lorenzo ging zijn leven geven voor de stad. Nou, of het nou echt allemaal zo dramatisch is gegaan, dat is natuurlijk lastig na te gaan. Er zijn ook bronnen die stellen dat Lorenzo in de weken daarvoor al stiekem contact had gezocht met koning Ferdinand van Napels. En het feit dat de galei die hem naar Napels bracht door de koning gestuurd was, nou, dat wijst er wel op dat hier waarschijnlijk wel een flink kern van waarheid in zit. Maar goed, dat neemt niet weg dat Lorenzo de Medici wel degelijk een groot risico nam. Eenmaal aan boord van de galei was hij in principe natuurlijk gewoon overgeleverd aan de genade van de Napolitanen. En er hoefde natuurlijk maar één iemand te zijn die besloten had om hem te vermoorden en het was klaar. En bovendien, de Napolitaanse koning Ferdinand stond bekend om zijn wispelturigheid. Een tijdgenoot die heeft wel eens gezegd dat niemand kon voorspellen of koning Ferdinand iets leuk zou kunnen vinden of dat hij er heel erg boos om zou worden. Maar Lorenzo Sette pakte in eerste instantie goed uit, want de Napolitaanse koning was onwillekeurig onder de indruk van het lef van Lorenzo. Het hielp hierbij overigens dat Lorenzo al eerder in Napels was geweest en toen een uitstekende indruk had gemaakt op de koning. En Ferdinand die verwelkomde hem dan ook hartelijk in Napels. Maar dat wil nu niet zeggen dat alles daarmee goed was. De koning van Napels stond door zijn oorlog met Florence namelijk op uitstekende voet met de paus en dat wierp ook zijn vruchten af, want een van de zonen van de koning was niet lang daarvoor tot kardinaal benoemd. En koning Ferdinand had dus helemaal geen zin om deze goede relatie met de paus op het spel te zetten. Dus wat ik wil zeggen, het was zeker niet zo dat er nu snel een vredesverdrag werd gesloten. Lorenzo, die was natuurlijk niet achterlijk. Die snapte ook wel dat zijn lot aan een zijden draadje hing. En hij was van mening dat zijn enige kans om te overleven was door de koning en de bevolking van Napels voor zich te winnen. En daar had hij zich dan ook op voorbereid. Dat begon al toen hij in de haven van Napels aankwam. Hij had zijn mooiste en duurste kleren aan en meteen na aankomst kocht hij de slaven die de galei geroeid hadden, waarmee hij naar Napels was gekomen, vrij uit dankbaarheid voor hun diensten en gaf ze ook nog eens elk een klein geldbedrag mee. En daarmee maakte hij gelijk een verpletterende indruk op de bevolking van Napels. Nou, in de weken daarna verbleef Lorenzo de Medici niet in een cel of iets dergelijks, maar hij mocht slapen in een kamer in het filiaal van de Medici Bank in Napels. Hij zorgde er echter wel voor dat hij zo'n beetje dagelijks gezien werd door de Napolitanen en dat zijn naam op ieders lippen lag. Hij deelde geld uit aan de armen, sponsorde festivals en doneerde gul aan allerlei goede doelen. Overdag speelde hij deze rol met verve, maar als hij 's avonds alleen teruggetrokken was in de Medici-bank, dan overviel wanhoop hem logischerwijs toch ook regelmatig, zo lijkt het. De gedichten die hij in deze periode heeft geschreven, die maken dan ook vaak een behoorlijk grimmige indruk. Dit alles zou enkele maanden zo doorgaan en in die periode gaf Lorenzo een absoluut fortuin uit en dat roept natuurlijk wel de vraag op waar hij dit van betaalde. De Medici-bank stond er namelijk helemaal niet zo grandioos voor. Zoals in de vorige aflevering al verteld, was dat een proces wat al enkele jaren gaande was. De aluinhandel die had een hele hoop verbloemd. Maar nu de bank de afdeling in Rome was, zat de bank simpelweg in behoorlijk zwaar weer. En het hielp ook niet dat Lorenzo zelf de bank behoorlijk verwaarloosd had sinds het overlijden van zijn vader. Maar goed, het punt is, Lorenzo gaf veel meer uit dan eigenlijk mogelijk was gegeven de financiële situatie van de Medici Bank. En het antwoord op de vraag hoe dit kon is tegelijkertijd heel logisch, maar toch ook wat ongemakkelijk. Kijk, Lorenzo gaf natuurlijk deels gewoon geld van de bank en geld uit zijn eigen vermogen uit. Om die reden had hij bijvoorbeeld vlak voor zijn vertrek een hypotheek genomen op een aantal buitenverblijven. Maar voor de rest spendeerde hij voornamelijk geld uit de schatkist van Florence. Hoe dit precies zat en over wat voor bedragen we het dan hebben, dat is helaas niet meer na te gaan, omdat een groot deel van die bewuste archieven verloren is gegaan. Maar er is een document waarin te lezen is dat Lorenzo op een gegeven moment 75.000 florijnen uit de stadskas naar zichzelf overmaakte, zonder dat daar verder toestemming voor was gegeven. Het is allemaal onduidelijk waar dit geld precies voor gebruikt is, maar dit heeft natuurlijk alle schijn van geldverduistering. Als je het hem zou vragen, dan zou Lorenzo zelf overigens waarschijnlijk gezegd hebben dat dit nu eenmaal noodzakelijk was. Niet alleen in zijn eigen belang, maar ook dat van de stad zelf. Als hij door het geld van de stad uit te geven in Napels voor elkaar kon krijgen dat een vredesverdrag getekend zou worden, dan was dat voor heel Florence een goede zaak, niet alleen voor Lorenzo de Medici zelf. En dit is natuurlijk, hoe je het ook wendt of keert, ook niet onwaar. Lorenzo had uiteindelijk ook gewoon het geluk aan zijn zijde. Napels raakte in de problemen met de Ottomanen en tegelijkertijd begonnen de Fransen weer aanspraak te maken op de Napolitaanse troon. En oorlog met Florence werd daarmee opeens een heel stuk minder belangrijk voor Ferdinand. Tel daarbij op dat Lorenzo de Medici inmiddels bijna iedereen in de stad voor zich gewonnen had en er werd uiteindelijk een vredesverdrag getekend. Paus Sixtus IV was wederom woedend toen hij dit hoorde, maar kon in zijn eentje verder niet veel uitrichten tegen Florence en tekende dus ook maar tandenknarsend de vrede. Weer een paar maanden later was het hele gebeuren compleet irrelevant geworden, in theorie althans. Want in de zomer van 1480 vielen de Ottomanen Zuid-Italië binnen en opeens ging de aandacht van iedereen in Italië daarop. De paus smeekte de verschillende steden om gezamenlijk ten strijde te trekken tegen de Ottomanen en liet daarbij expliciet aan Lorenzo weten dat alles wat hem betreft vergeten en vergeven was. De Ottomaanse dreiging die viel door het overlijden van de sultan al snel weg, maar de vrede die als gevolg van de Ottomaanse inval ontstaan was, die zou jarenlang stand houden. Tegen de tijd dat dit allemaal speelde was Lorenzo al lang en breed terug in Florence. En bij zijn terugkeer kreeg hij een ware heldenontvangst. Hij had de stad immers gered. Hij greep dit moment ook aan om zijn greep op de stad verder te verstevigen. Er werd een nieuwe raad opgericht waarin 70 leden voor 5 jaar werden benoemd. En die raad die had in een aantal gevallen het recht om de Signoria te overroelen. Cruciaal punt bij dit alles. Het waren de Medici's die bepaalden wie zitting mocht nemen in deze raad. En zo werd hun greep op de stad dus weer een stukje strakker. Lorenzo zelf werd als gevolg van de mislukte aanslag in de Dom een stuk voorzichtiger in zijn gedrag. Hij ging niet meer zomaar spontaan ergens heen en als hij op straat was, zorgde hij altijd dat er lijfwachten bij hem in de buurt waren. Hij hield daarnaast de bevolking van Florence nauwlettend in de gaten en als iemand te veel macht leek te krijgen, ook als diegene loyaal was aan de Medici's, dan werkte Lorenzo diegene gewoon weg. Niet dat hij zo iemand dan liet vermoorden of iets dergelijks, maar dan gaf hij diegene bijvoorbeeld een rol als ambassadeur in het buitenland. Wel is het zo dat volgens veel historici de nasleep van de Pazzi-samenzwering op de langere termijn het effect had dat de bevolking van Florence anders tegen het eigen stadsbestuur ging aankijken en dat het gemakkelijker werd om geweld te gebruiken. Zo van, het was één keer gelukt om op die manier vijanden uit de weg te ruimen, waarom zou dat niet nog een keer kunnen lukken? In elk geval had het echt helemaal niks gescheeld of niet alleen Giuliano, maar ook Lorenzo de Medici was die ochtend van de 26e april in de Dom van Florence vermoord. En dan zou de geschiedenis er echt heel anders hebben uitgezien. Wat betreft de nasleep van de samenzwering, besef dat dit alles alsnog had kunnen eindigen met het einde van de macht van de Medici's. De zaken stonden er in het najaar van 1479 echt heel erg slecht voor. En dat de Medici's dit overleefd hebben, is echt wel grotendeels op het konto van Lorenzo te schrijven. Hij nam een enorm risico door zichzelf uit te leveren aan Napels, maar speelde zijn rol fantastisch en wist zo de stad en zichzelf te redden. Daarbij natuurlijk ook geholpen door ontwikkelingen elders. Lorenzo de Medici zelf zag de afloop van de hele samenzwering als een enorme overwinning en dat moest dan ook groots gevierd worden. Onderdeel daarvan was dat hij Botticelli opdracht gaf om een enorm fresco te schilderen op een van de muren van het Palazzo Signoria met daarop de opgehangen samenzweerders met naam en zo gedetailleerd mogelijk weergegeven zodat voor iedereen duidelijk was wie als winnaar uit dit alles was gekomen. In 1494 werd het fresco overigens weer verwijderd en dat paste helemaal in de chaos waarin Florence op dat moment beland was. Want besef, Lorenzo de Medici had na de Pazzi-samenzwering de macht steviger in handen dan zijn vader en zijn opa ooit gehad hadden, maar niemand kon op dat moment bevroeden dat het tijdelijke einde van de almacht van de Medici's veel dichterbij was dan het leek. Maar dat is iets voor de volgende keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed en helder beeld heb kunnen geven van de achtergronden, het verloop en de nasleep van de Pazzi-samenzwering. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb ook voor deze aflevering veel gehad aan het boek The Medici's van Paul Strathern en ook heb ik wederom de nodige informatie kunnen halen uit het boek De Pauze van John Julius Norwich. Daarnaast heb ik ook nog veel gehad aan het artikel For Reasons of State, Political Executions, Republicanism and the Medici in Florence, 1480-1560 van Nicholas Scott Baker, dat in 2009 verschenen is in het wetenschappelijk tijdschrift The Renaissance Quarterly. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops, of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Insta, mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb. En een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen? Dan kan dat via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak. Fooiepot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. En in de volgende aflevering, dat zal de voorlopig laatste zijn in de serie over de Medici's, staat de man centraal die de macht van de Medici's in elk geval tijdelijk zou breken. De monnik Savonarola. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan.